Goedenavond, broeders en zusters. Hij heeft ons de zegen in de strijd beloofd. Niet de zegen, maar de zegen. De overwinning. En dat kan alleen maar omdat hij het hoofd is en de grote overwinnaar is. Hij is het al voorgegaan. Hij heeft de strijd al gestreden. En wij hoeven alleen hem maar achterna te gaan. Weet je, over die strijd gaat het vandaag. Over die strijd waarin wij staan. En het lijkt er wel eens op dat we als christenen niet meer helemaal beseffen dat we in een strijd zijn. We leven van kerstdiner naar paasontbijt, naar de vakantie en van ontspannen gezellige momentjes hier en daar. Maar we vergeten dat de duivel geen minuut vakantie houdt. Continu is hij op de loer en zoekt hij een kans in ons leven om ons te tackelen. Om ons onderuit te halen. Daarom zijn we als oudste team gestart met een serie Leven in het huis van de Vader. We hebben met elkaar nagedacht, wat is nu eigenlijk een christelijke gemeente? Hoe behoort dat een beetje te gaan functioneren als lichaam? Hoe behoort dat te functioneren met leiderschap en ons onder het gezag stellen? Hoe gaat dat in zijn werk met erediensten en onze gaven inzetten? Hoe gaat dat om elkaar als broeders en zusters in liefde te vermanen? Hoe gaat het in zijn werk als we als lichaam één zijn? Daar hebben we vorige week met elkaar over nagedacht. En als het goed is, daarom herhaal ik het ook, zit daar een lijn in, een patroon in en gaat dat ergens op uitwerken? Waar we vandaag met elkaar over zullen nadenken. Voor elkaar bidden. Voor elkaar bidden. En dat is het thema. Voor elkaar bidden als onderdeel van onze geestelijke wapenrusting. Misschien is die een beetje verrassend, maar... Oké, wat is dan... Waar werkt het dan naartoe? Nou, als eerste zijn we geroepen als gemeente, als één lichaam. En die gemeente behoort te functioneren met leiderschap en onderdanigheid. Die gemeente hoort te functioneren door met elkaar samen te komen en daar onze gaven in te zetten, de geestelijke gaven, daar hoort vermaning bij, daar hoort eenheid bij. Maar die eenheid, die werkt uit naar een punt, en dat punt bewerkt de eenheid nog dieper, en dat is bidden voor elkaar. En ik wil vandaag gaan beginnen met iets ongebruikelijks, en dat is zeker geen trend die we veel zullen gaan herhalen, maar ik wil beginnen met een stukje film. Een stukje film. En het is best heftig. Dat geef ik er maar gelijk even bij. Het is best even heftig. Maar dat doe ik heel bewust. Zodat we met elkaar beseffen dat we werkelijk in een strijd staan. Het is een heftige film. Een film in een arena waar een paar mannetjes met een schild en een speer een onmogelijke opdracht hebben en eigenlijk ten dode zijn opgeschreven. Maar die mannen in die arena die ten dode zijn opgeschreven beseffen één ding. Als wij een eenheid vormen, kunnen we overwinnen. En de mensen die daar een beetje staan te vlieren fluiten, die daar als een eenling staan, die zich niet voegen in die eenheid, die gaan verloren. En ik laat dit zien met een doel. Zodat wij met elkaar als lichaam van Christus beseffen wat onze kracht is als we één zijn. Eén moment, kan het licht heel even uit?
destruction, conquest. Your emperor is pleased to give you the Barbarian Horde.
Anyone here been in the army?
Yes. I thought we could have been the Baron.
You can help me. Whatever comes out of these gates, we've got a better chance of survival if we work together. Do you understand? If we stay together, we survive.
Pleased to bring you the legionnaires of Scipio Africana!
Was in staat iets te doen wat ze eigenlijk niet konden. En daarom is het zo belangrijk dat wij als gemeente een eenheid vormen met elkaar. En ik wil daarom met jullie gaan lezen Efeze 6. En de Bijbelkenner die zal al weten waar het over gaat. De geestelijke wapenrusting. Ik heb net gezegd, het thema is gebed voor elkaar als onderdeel van onze geestelijke wapenrusting. Ik wacht even tot iedereen het gevonden heeft. Doe maar rustig, Marissa. Ik wacht gewoon totdat je het hebt. Hoofdstuk 6, ja, vanaf vers 10. Verder, mijn broeders en zusters, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Met het doel op dat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel om God met de waarheid. En bekleed u met het borstharnas van gerechtigheid. En de voeten geschoeid hebben met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van geloof, waarmee u de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben, in ketenen, opdat ik daaraan vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Paulus, die heeft het hier in de afsluiting van de brief van Efeze over de geestelijke wapenrusting. Hij heeft het over strijd en over alles wat daar eigenlijk bij komt kijken. In de eerste drie hoofdstukken van Efeze heeft hij leerstellingen over het christelijke geloof neergezet. En vervolgens gaat hij in de hoofdstukken 4, 5 en 6 uitleggen wat het praktische leven als christen inhoudt. Het praktische leven als christen, als persoon, individu, maar ook als gemeente, collectief. En hij gaat zijn brief uiteindelijk afronden met een waarschuwing, maar die waarschuwing blijft niet in de lucht hangen als een boos vingertje en als een zwaard dat je raakt, maar is uiteindelijk bedoeld om je omhoog te trekken, zodat we ons hoofd omhoog kunnen heffen, zoals we net hebben gezongen, en kunnen weten, ons is de zegen beloofd. En als we daarom vanavond nadenken over wat het is om als soldaat in het leger te dienen, soldaat in het leger van koning Jezus, dan begint hij in vers 10, verder mijn broeders en zusters, wordt gesterkt in de Heere. Een soldaat die ongeoefend de strijd ingaat, is geen soldaat. Die weet niet wat hij moet doen, die weet niet hoe hij met zijn wapens moet omgaan, die weet niet hoe hij zich moet verdedigen. En die weet ook niet hoe hij met zijn collega's moet samenwerken. Laat staan dat hij weet wat het is om naar de commandopost te luisteren en de opdrachten van boven vandaan uit te voeren. Daarom zegt Paulus, mijn broeders en zusters, word gesterkt in de Heere. Het is onmogelijk om straks het slagveld in te gaan zonder conditie, zonder dat je gesterkt bent in de Heer. Hij zegt niet, word een krachtpatser, voer allerlei lichamelijke oefeningen uit, zodat je heel fit bent en zodat je van alles en nog wat kan. Nee, hij zegt, word gesterkt in de Heer. Dat is wel een heel groot verschil. Veel mensen zijn bezig met sportoefeningen om spierkracht op te bouwen en noem al die dingen maar op. Maar wij als christenen moeten niet uit het oog verliezen dat wij alleen maar hoeven te zeggen, Heer, ik heb geen kracht, ik kan niets, maar ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Halleluja! Jezus gaf net voor zijn sterven de discipelen in Johannes 15 het volgende mee. Zonder mij kan je niets doen. Blijf daarom in mij. Dat is wat Paulus hier eigenlijk zegt. Word gesterkt in de Heere. In Hem zijn. In Hem blijven. En in Hem is alles te vinden. Kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Zelfs wanneer er pijlen suizen om ons heen, als ik maar met Hem ben, dan kan mij niets gebeuren. Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Zijn macht wordt in onze zwakheid volbracht. Dus in de kerk zitten geen geestelijke krachtpatsers die zeggen, ik ga het eens even doen. Ik ga het eens even maken. Ik ga vandaag overwinnen. Ik ga vandaag tegen de zonde strijden. Ik ga. Een christen weet. Ik ga helemaal niks. Ik kan niks. Het lukt me niet. Maar ik sterk mij in Hem. En in Hem is voor mij niets onmogelijk. Want ik ben in Hem door het geloof. En voor degene die gelooft is er niets onmogelijk. Dat is één. Daar begint het mee. We kunnen niet in de geestelijke strijd staan als een eenling. Zonder gesterkt te zijn in Hem. Onze geestelijke conditie. En dan vervolgens gaat hij praktisch worden. Dan zegt hij, bekleed u, doe aan, trek het aan, de hele wapenrusting. En ik vond het eigenlijk wel prachtig. Eigenlijk paste de boodschap van Dustin Rens een paar weken geleden volledig in die serie. Toen ik hier van de week mee bezig was, dacht ik, ja, prachtig. We hebben die kledingkast met onze slavenkleding dicht gedaan. Dat is oud. Dat is Egypte, dat ligt achter ons. En we staan hier voor de kledingkast en we hebben het kleed van de gerechtigheid van de Heer Jezus omgedaan. Dat heeft u ook beleden wanneer u net heeft deelgenomen aan de maaltijd van de Heer. Ik heb Zijn gerechtigheid omgedaan. Maar wanneer we daar voor die kast staan en we hebben Zijn gerechtigheid omgedaan, hangt daar in die kledingkast nog een hele wapenrusting. Op die pop, die paspop, staat een helm en een harnas en een gordel. Er staan schoenen, er is een zwaard en er is een schild. En als wij die geestelijke wapenrusting gaan aantrekken, dan beginnen wij met de gordel. De gordel van de waarheid. En ik ga dat niet helemaal uitleggen. Het is belangrijk, maar ik wil naar vers 18 toe. Maar als eerste doen we om de gordel van de waarheid. Die doen we om onze middel. En onze kracht, de kracht van ons lichaam, zit in het midden. In onze middel. We moeten dus beseffen dat waarheid een kracht is. Dat is één. Dat waarheid bevrijdend is. En dat onze waarheid een persoon is. Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Maar waarheid is dus een kracht die we omdoen als een gordel. En we moeten beseffen dat op het moment dat we niet in de waarheid zijn, we alle kracht verliezen. Dat is echt belangrijk. Zodra we maar wankelen in een kleine leugen, dan laten we eigenlijk alles wat er vanavond gaat volgen vallen. Dan heb je misschien wel een zwaard en een schild en een helm en een harnas, maar als er geen waarheid is, dan heeft het allemaal geen functie. Heeft geen nut. Het ligt doelloos aan de kant. We omgorden ons met waarheid. En we weten dat de waarheid het uiteindelijk is wat ons zal overwinnen. Waarheid zal door de duisternis heen gaan als een licht. En het licht doorbreekt het duister. En het licht overwint het duister. De middel om God met de waarheid. Daar beginnen we mee. Vervolgens doen we een borstpanzer, een harnas om. Wetend dat niet mijn rechtvaardige daden mij beschermen, maar dat het het bloed van Jezus is. Zijn gerechtigheid, dat alles wat hij gedaan heeft, mij beschermt. Als een borstharnas. Wat al mijn organen, wat alle belangrijke delen van mijn lichaam beschermt. Niets kan mij nog doen als ik schuil achter zijn bloed. Als ik schuil achter dat wat hij voor mij gedaan heeft. Dat ik kan uitroepen, het is volbracht. Niet wat ik heb gedaan. Niet wat ik zal gaan doen. Maar alleen wat hij heeft gedaan. Dat beschermt je. Als zo'n pijl aankomt tegen zo'n harnas, zal het wegketsen. Pijlen van, het lukt je niet. Pijlen van, je kan het niet. Pijlen van, je moet het zelf doen. Pijlen van, zullen we weer een keertje gaan zondigen? Pijlen van, verleiding achter je computer. Pijlen van verleiding van alcohol, drugs of drank. Pijlen van trots of van hoogmoed. Wanneer de pijlen op jou zijn gericht om je daar weer te pakken, daar waar je zwak bent. Ze zullen je niet kunnen raken, omdat jij schuilt achter de gerechtigheid van Christus. Ze beschermen de belangrijke organen in je lichaam. Uw voeten geschoeid hebben met de bereidheid van het evangelie. Sandalen aantrekken. Elke dag de deur uitgaan en bereid zijn om te getuigen van de Heer Jezus. Elke dag bereid zijn om andere mensen te vertellen dat er hoop is die tot in het eeuwige leven reikt. Mensen te vertellen dat er hoop is, zelfs tegen ziektes, zonde, machten en krachten. Het evangelie, het goede nieuws, dat er voor zondaren redding en vergeving is. Voor een ieder die in hem gelooft. Je zou zeggen, is dat nou zo belangrijk als soldaat? Ja, dat hoort bij de volledige wapenrusting die de Heer ons aanreikt. Vervolgens zegt hij, neem bovenal, daarmee legt hij nog extra nadruk, het schild van geloof. Ik heb het net al in mijn inleiding iets gezegd. Dat voor degene die gelooft, alles mogelijk is. Dat lied zegt het zo mooi, hè? Geloven alleen, geloven alleen. Het is geloof alleen. En het is heel mooi, Paulus die gebruikt hier een alledaags beeld. En de Romeinen die hadden een heel bijzonder soort schild, dat hebben we net op dat stukje film gezien. Die hadden een heel groot schild. Heel lang, daar konden ze achter verschuilen. Maar wat deden ze nou? Dat was van hout of van riet. Maar dat overtrokken ze met leer. En wanneer er een gevecht aankwam, wanneer daar een strijd was, dan doopten ze dat schild in het water. En dan konden ze dat omhoog houden. En wanneer dan de vijand hun pijlen in het pek staken en in het vuur zo vurige pijlen afschoten, dan kwam dat tegen dat natte schild in het leer. En het vuur kon geen kant op. Het vuur bluste uit in dat schild. En zo zegt Paulus, de vurige pijlen van Satan, ze zullen afketsen op het schild van je geloof. Het schild van geloof. De helm van de zaligheid. Dat is mooi, hè? Op het moment dat je je helm opdoet, kunnen pijlen ook niet meer van buiten vandaan naar binnen. Maar de andere kant is ook waar. Wanneer wij de helm op hebben, zijn onze gedachten gevangen en kunnen gedachten ook niet meer wegglippen. We mogen onze gedachten gevangen nemen, we mogen ze onder het bloed van Christus brengen, onder zijn gehoorzaamheid. En we mogen bedenken de dingen die van boven zijn en niet die van de aarde zijn. Dus de gedachten van buitenaf, die ketsen af. En de gedachten van de Bijbel, van Christus, van het geloof, die zijn gevangen door die helm. En dan vervolgens zegt hij, tot nu toe zijn het eigenlijk alleen maar allemaal verdedigingsdingen. Een riem die ons sterk maakt, een bosharnas waar alles op afketst, schoenen en een schild en een helm, daar kunnen we niks mee. En dan vervolgens zegt hij, nou ik geef je ook nog iets om klappen mee uit te delen, om mee te verdedigen. Hij geeft een zwaard. En dat zwaard is Gods woord. Het zwaard van de geest. Mooi hè, Gods woord komt uit de geest voort. En het is bijzonder, ik weet niet of dat jullie dat weten, maar in het Grieks, waarin het Nieuwe Testament is geschreven, zijn er twee woorden, volg me goed, zijn er twee woorden voor het woord woord. Wie weet er welke woorden dat zijn? Wie durft er zijn vinger op te steken?
Rema en Logos.
Logos en Rema, ja. Logos is het geschreven woord. De Bijbel, zwart op wit. Op het papier. Dat is het woord logos. En het woord rema, dat is het gesproken woord of het gepredikte woord. En allebei die woorden vinden we terug in het Nieuwe Testament. Maar hier staat niet het woord logos, wat je eigenlijk zou verwachten. Maar hier staat het woord rema. Hoe kunnen wij ons verdedigen? Door in het openbaar Gods woord te proclameren en uit te spreken. Wanneer daar gedachten op ons afkomen, zal ik weer een keertje gaan zondigen? Zal ik weer met mijn muis naar die website gaan? Zal ik weer met mijn hand naar dat glaasje gaan? Zal ik weer met mijn hand naar dat pakje sigaretten gaan? Zal ik weer, noem maar op, dat ene boek lezen wat ik eigenlijk niet meer moet lezen? Het maakt niet uit. Dan mag je in het openbaar uitspreken, als een zwaard, als het ware, de Satan neerhalen. Nee, maar er staat geschreven dat ik niet afhankelijk ben van porno. Er staat geschreven dat ik niet afhankelijk ben van alcohol of van drugs of van drank. Ik ben afhankelijk van hem die mij het leven geeft. Ik ben afhankelijk van Jezus. Hij is mijn Heer. Hij is mijn koning. Ga weg, Satan. Je hebt het niet meer voor het zeggen, want hij is mijn koning. Hij heeft mij gekocht. Ik ben van hem en hij is van mij. Daarom heb jij geen macht meer over mij. En daarom heeft de zonde geen macht meer over mij. Zelfs de gedachten die bij mij naar binnen komen. Zelfs alle ongerechtige dingen die vroeger de overhand over mij hadden. Maar door zijn genadige verzoening onder het bloed zijn bedekt en vergeven. Ik was een slaaf van de zonde. Maar nu ben ik vrijgekocht. Echt belangrijk. Dat we het zwaard zo hanteren. Weet je, er zijn veel mensen die gebruiken wel het zwaard als een logos. Stiekem stil in het gebed, Heer. Maar Paulus geeft aan dat we het woord moeten proclameren. Dat de hele hemelse gewesten hoort voor wie wij staan. Wanneer de hemelse gewesten er alles aan doet met al zijn kracht en al zijn macht om ons aan te vallen. Dan zeggen we in het openbaar en dan proclameren we in die hemelse gewesten Gods woord en Gods waarheden. Die ja en amen zijn in Christus Jezus. Mooi hè? Eigenlijk zijn wij in onze taal heel veel verloren. Maar gelukkig kunnen we die dingen wel uitdiepen door ze op te zoeken. En ik zou jullie eerlijk vertellen, dit is een onderwerp wat mij heel erg interesseert, heeft vanaf het begin dat ik christen werd. En dan kwam ik hier in het ACR en dan sprak broeder Hugo over dit onderwerp en dan zei hij, ik vond het vroeger zo prachtig, hè, zegt hij. Toen ik net tot geloof was gekomen, zeiden ze van, elke dag als ik opsta, dan bid ik Heer. Ik doe me de wapenrusting weer aan. Totdat die leren van, ik doe hem helemaal niet uit. Als ik naar bed ga. Ook in de nacht heb ik die wapenrusting aan. Ik doe hem nooit meer af. Dat is mooi, hè? Maar weet je wat mij altijd is opgevallen? Wanneer mensen over dit onderwerp spreken, dat ze bij vers 17 een punt zetten. Dat ze zeggen, nou, dit is de hele wapenrusting. Een gordel, een harnas, schoenen, een schild, een helm en een zwaard. Punt. Maar kijk eens goed mee, vers 17. Staat daar een punt? Er staat een komma. En dan moeten we goed lezen, het eerste woord van vers 18, daar staat terwijl. Terwijl geeft eigenlijk iets aan van, ik ga nog door met wat ik aan het zeggen ben. Letterlijk betekent dit het kanaal van de daad. Een beetje ingewikkeld misschien, maar hij gaat dus verder. En daarom had ik als thema boven de preek gezet, gebed voor elkaar als onderdeel van onze geestelijke wapenrusting. Ik zou het misschien ook anders kunnen zeggen. Zodra we het gebed, wat we nu verder gaan uitdiepen in vers 18, laten schieten, zorgt er eigenlijk voor dat de gehele wapenrusting, wat we net behandeld hebben, compleet doelloos is. Niet functioneel is. Dus we gebruiken al die dingen, de gordel, het pantser, de helm, de schoenen, het schild en het zwaard, terwijl u, lees maar met mij mee, bij elke gelegenheid, met alle gebed en smeking bid in de geest, en daarin waakzaam bent, met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ik denk dat er in het hele Nieuwe Testament nergens zo'n diepgaande en uitgebreide beschrijving staat van het gebed. Zelfs niet in het onderwijs van Jezus. Heel veel gebeden zijn opgetekend in het Nieuwe Testament. Veel wordt er gesproken dat we moeten bidden. Ook door Jezus. Bid zonder ophouden. Klopt. Je zal worden opengedaan. Zoekt en je zal vinden. Het Onze Vader. Maar wat Paulus nu doet is een hele diepgaande beschrijving geven van gebed. En hij begint als volgt. Terwijl u bij elke gelegenheid. Zoals Jezus het al had gezegd. Bid zonder ophouden. Er is eigenlijk niets in ons leven wat we altijd kunnen doen. We kunnen niet altijd eten. We kunnen niet altijd slapen. We kunnen niet altijd wakker zijn. We kunnen niet altijd zwemmen. We kunnen niet altijd lopen. Kunnen niet altijd werken, kunnen niet altijd in de kerk zitten, kunnen niet altijd praten. Wat kunnen we wel altijd? Die komt straks. Ademhalen. We kunnen altijd ademhalen. Als we wakker zijn en als we slapen. Als we rennen of als we lopen, als we praten. Ademhalen slaan we nooit over. Dat is gewoon in ons lichaam zo. Dat moet ook in ons geestelijk leven zo worden. Dat gebed is als ademhalen. Geestelijke lucht bij hem vandaan halen. Omdat ik weet, ik kan zonder hem niets. Bij elke gelegenheid. Wanneer ik piano speel. Wanneer ik sta te schilderen. Wanneer ik haren sta te knippen, wanneer ik sta te koken of sta te stofzuigen, wanneer ik met broeders en zusters in contact ben, wanneer ik dozen inpak, wanneer ik mijn werk doe achter de computer, Bij elke gelegenheid. Als een ademhaling naar God. Adem in. En adem uit. En de ene keer adem je sneller in. Als je je inspant. En de andere keer ontspan je wanneer je slaapt. Dan daalt je ademhaling. Wanneer we geestelijk actief worden, dan stijgt onze ademhaling en ons gebed. En wanneer we meer in de rust komen, dan daalt misschien iets onze ademhaling, ons gebed. Maar Paulus moedigt ons aan, terwijl u bij elke gelegenheid, met alle gebed en smeking. Laten we eerst kijken naar het woord gebed. De discipelen vroegen: Heere, leer ons bidden. En ik betrap me er zelf ook heel vaak op. Dat mijn gebeden, mijn vrije gebeden, al zou ik die van een jaar lang allemaal bij elkaar vastplakken, dan is het bijna een formuliergebed geworden. Zoveel zinnen die je altijd herhaalt. Zoveel woorden. Ook zoveel stopwoorden. Vader, 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 heer, heer, heer. Moet je opletten bij jezelf. Hoe vaak gebruik je een woord, terwijl je er eigenlijk helemaal niet meer bij nadenkt wat je nou eigenlijk zegt. Gebed. Gebed is als ademhalen. Is als het ware inademen. Heer, ik heb u nodig. Ik kan niet zonder u, want anders stik ik. Maar is ook iets van, ik leg alles voor hem neer. Is alles, als het ware, al mijn gedachten ordenen en bij hem brengen. En zeggen, Heer, er spookt op dit moment zoveel door mijn gedachten. Alsof het een tafeltennisballetje is. Zo wat zo ping, 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 ping. Zo heen en weer gaat op die tafeltennistafel. Soms gaat het ook zo in je gedachten, hè. Maar op het moment dat je al die gedachten die soms zo heen en weer gaan, bij hem gaat brengen. En gaat zeggen, Heer, ik denk aan dit en ik denk aan dat. En je wordt er moe van. Dan geeft hij rust. Wanneer allerlei gevoelens en emoties omhoog proberen te komen, dan breng je dat bij hem. Heer, ik voel zo'n enorme boosheid in me omhoog komen. Er is iets gebeurd. Er is dus iemand geweest die zei tegen mij, zodra ik een emotie voel, dan is dat als een alarm wat afgaat, ik moet heel nodig met God gaan praten. Maar dat is natuurlijk niet alleen bij boosheid, dat is ook bij angst, bij moedeloosheid. Noem alle emoties maar op. Zodra je emoties in je voelt opkomen, of ze al tot een toppunt zijn gestegen, dan is het alsof alle alarmbellen afgaan. Ga met je emoties naar de Heer. En zeg in je gebed, Heer, u bent koning ook over mijn emoties. Over mijn boosheid. Over mijn angst. Over mijn verdriet. Over mijn pijn. Over mijn moedeloosheid. En ik weet dat er velen onder ons zijn die hiervan kunnen getuigen. Niet dat het een soort van toverspreuk is, maar dat het wel werkt. Dat het werkt. Jezus heeft gezegd, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Hij doet het. Omdat hij waarheid is. Omdat hij doet wat hij belooft. Gebed. En smeking. Bij de Heer mogen we smeken. Weet je, wij zijn wel eens een beetje vluchtige christenen soms, hè, inclusief mezelf. Ik bid dus ergens voor. En ik zou eigenlijk wel wensen dat het gelijk zo zou gebeuren. Maar de Heer heeft ons geleerd dat de aanhouder wint. Klinkt heel brutaal. Maar is het niet? Hij heeft ons zelf geleerd in de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. En die vrouw die bleef smeken, dag in, dag uit, aan die onrechtvaardige rechter. Doe mij recht. Dat die onrechtvaardige rechter op het moment dacht, ja, ik word gek van jou. Je maakt mij helemaal kapot. Straks breek ik mijn hoofd nog over jou. Ik doe je recht, want ik word gek van dit gezeur. Ik zeg het een beetje plat. Maar wij mogen bij de Heer smeken. En Psalm 116, waar we na hebben gedacht, met broeder Kenner toen we hem begroeven. De Heer hoort mijn smeken. Altijd luistert hij naar me, als ik tot hem roep. Het is zelfs zo dat hij mee in Jesaja 60, 61, 62 zelf zegt, vermoei mij met het gebed voor Israël. Kan je het voorstellen? Hij die gezegd heeft, ik word niet moe of afgemat. Vermoei mij met het gebed voor Israël. Met andere woorden, blijf net zo lang smeken voor het land en mijn volk Israël. Vermoei mij ermee. Gaan we zo om met onze gebeden. Met onze noden. Niet alleen van ons als persoon, maar ook van de wereld om ons heen en ons als gemeente. Smeken. Bidden in de geest. Met hem verbonden zijn. Met woorden of met klanken die we zelf niet meer begrijpen. Wanneer hij het gebed van ons overneemt. Bidden in de geest. En daarin waakzaam zijn. Continu alert. Continu kijken om je heen. Zoals de gemeente Rotterdam en op zoveel plaatsen meer. Er van die camerabewakers zitten en die zitten de hele dag achter de schermen. Gebeurt daar wat? Ze zitten de hele dag achter de schermen. Ze zijn continu waakzaam. Zo moeten wij continu waakzaam zijn in die geestelijke strijd. Continu om ons heen. Alert zijn. Met alle volharding en discipline. Volharden. Dat is niet zomaar een keertje. Ik bid eens voor mijn zus hier of voor mijn broeder daar. Met volharding. Daar zit iets van continuïteit in. Daar zit iets in van doorgang. Daar zit iets in van discipline. Volharden. Wanneer ik het bijna dreig kwijt te raken, wil ik mezelf tot de orde roepen en zeggen, nee, ik moet volharden in het gebed. En dan sluit hij de tekst af voor alle heiligen. Oké, laten we de tekst nog eens een keer goed lezen in het verband. We hebben die geestelijke wapenrusting, die hebben we aangetrokken, aangedaan. We hebben het zwaard in onze hand en we hebben het schild in onze hand en de helm op en de harnas. En dan zegt hij, terwijl u daar zo staat, denk aan wat we net zagen, op dat stukje film. Terwijl we daar zo staan, in die arena, terwijl de pijlen suizen om ons heen, terwijl de boze loert op een ingang om die linie te doorbreken, die eenheid van elkaar uit te scheuren, zijn wij continu, bij elke gelegenheid, met alle gebed en smeking in de geest en daarin waakzaam met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dus terwijl we daar zo staan, bidden we voor mijn broer daar, die het daar op het moment moeilijk heeft. En bidden we daar op het moment, terwijl mijn broeder daar nu zwak is. En waarom heb ik gezegd, dan kom ik op dat punt, waarom geestelijke eenheid zo belangrijk is. Als wij als een eenling daar in de strijd staan, dan doen we niks. We kunnen niks. Maar wanneer wij één zijn, één van hart en één van gevoelen, dan weten wij wat elkaars noden zijn En durven we ook elkaars noden aan elkaar bekend te maken, omdat wij beseffen dat ik het alleen niet red. En nou komen we op een heel gevoelig punt. Die ook voor mezelf net zo goed geldt. Want in ons is vaak zo'n trots en zo'n hoogmoed, dat we denken, ik zoek het alleen maar uit. In plaats van dat we een bericht sturen, een belletje doen, elkaar opzoeken en zeggen, broer, zus, ik heb je nodig. Ik kan het alleen niet. Ik heb jou nodig. En ik, ja, spreek even over mezelf, ik heb jullie nodig. En jullie allemaal hebben ons allemaal met elkaar nodig. God heeft ons niet voor niets een gemeente gegeven. Hoe kunnen wij continu, volhardend, bidden en smeken voor elkaar? Als jij ergens daar op het strijdtoneel staat en ik ergens daar. En we van elkaar niet weten welke strijd we hebben. En als we van elkaar ook niet weten waar we staan en hoe we staan. En hoe we kunnen strijden. Weet je, er zijn heel veel christenen die spreken over strijd. Ja, ik heb van de week zo'n strijd gehad. Ik heb van de week zo moeten strijden. En ze waren alleen. Ze stonden alleen en ze deden het alleen. En eigenlijk zag je dat op dat stukje film. Daarom vond ik dat onderstreept eigenlijk wat ik wil zeggen. Die ene die daar gewoon alleen stond. Wat kon die nou? Hij kon niks. Strijden als christen doe je met elkaar. Als een eenheid. En nu zeg je, ja maar, Reinier, oké. Ik volg je, dit zegt de Bijbel. Hoe kan ik continu ademhalen en weten wat mijn broer op dat moment daar nodig heeft? We hebben net gezegd, we moeten bidden in de geest. Sla even met mij, zoek Romeinen 8 op. En dit vind ik echt, dit vind ik zo bemoedigend. En hier word ik gewoon een beetje blij van, wist je dat? Romeinen 8, vers 26. Het hoofdstuk van leven, niet in het vlees, maar leven door de geest. En evenzo, vers 26, komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. De geest zelf bidt en pleit met ons. Wanneer wij met hem verbonden zijn, brengt hij jou wel de personen en broeders en zusters in gedachten. En wanneer jij gewoon aan het werk bent, wanneer je op je fietsje zit, wanneer je achter de kinderwagen loopt, wanneer je je boodschapjes doet, wanneer je de strijk doet, wanneer je wat dan ook doet, en je krijgt een broeder of een zuster in gedachten, dan is dat niet voor niets. Dan is het alsof God je even bij de haren trekt en zegt, hey, je broer, je zus, heeft mij nodig nu. Het lukt hem niet op dit moment. Wil jij het even samen met hem doen? De geest zelf pleit en bidt voor ons. En echt, dit maakt mij blij. Hier word ik echt blij van. Want dat betekent dat ik niet heel krampachtig op zoek moet gaan. Heer, ik weet niet voor wie ik moet bidden. Maar dat je heel ontspannen mag zeggen. Heer, ik weet het niet. Maar u weet het wel. En ik vertrouw erop dat u mij die persoon in gedachten brengt. Of dat die persoon mij misschien appt of belt of aanspreekt of wat dan ook. Adem uit. Weet je, zo zijn we geneigd om heel krampachtig te staan als christen. En alles zo krampachtig te doen. En ik moet dit en ik moet dat. Nee. Lees Romeinen 8 maar eens helemaal op je gemakje door. Het is eigenlijk een heel ontspannen leven. Waarin hij zegt, weet je, jij hoeft het helemaal niet te doen. Het gaat je toch niet lukken. Als het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Dat zegt Paulus in Romeinen 7. Maar wanneer hij leeft, niet in het vlees, maar door de geest. Dan worden de ongerechtigheden en de zonden te neergedrukt. Want hij is Heer. Hij leeft. Hij doet het in mij. Jezus zegt, blijf in mij, dan zal je veel vrucht dragen. Blijf in mij en je zal veel vrucht dragen. Weet je, en we zijn heel druk bezig, krampachtig. Ik moet dit doen, ik moet deze vrucht dragen. En liefde, vrede, blijdschap. Kom eens tot rust. Kom maar bij hem. Zit maar aan zijn voeten. Heb maar gemeenschap met hem. En hij gaat het door je heen doen. Dat is ontspannen. Echt waar. Ook ik ben zo iemand die continu weer denkt dat ik het zelf moet doen. Die continu weer afglijdt van het pad bij hem vandaan en denkt, ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus. Terwijl de Bijbel ons de hele tijd terugroept. Jij hoeft niks. Alles is al gedaan. Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. Kom nou bij mij. Bij mij moet je zijn. Ik ben het die jou kracht geeft. Ik ben het die jou rust geeft. Ik ben het die jouw handen leert om te strijden. Dat zei David al, hè, onder het oude verbond. U oefent mijn handen voor de strijd. Als dat onder het oude verbond al zo was, voor David. Hoeveel te meer voor ons, die de geest van Jezus Christus, de overwinnaar, hebben ontvangen. Zoals u hem heeft aangenomen. Wandel zo in hem. Hoe heeft u hem ontvangen? Door het geloof. Hoe wandel ik met hem? Door het geloof. Geloof is de sleutel. Om in de strijd waakzaam, volhardend, smekend en biddend voor alle heiligen te staan. Ik las vandaag nog een heel leuk verhaaltje over gebed. Daar ga ik mee afsluiten. En het is waar gebeurd. Er waren een karavaan in de woestijn, rondom Israël daar zo, een van die woestijnen, Egypte of ik weet niet precies waar. En er was een christen karavaan met een christen leider en die bad intensief elke dag. Ook om bescherming. En er was een roversbende, die was die karavaan met al die luxe koopwaar gevolgd om die karavaan met koopwaar te overvallen. En de eerste nacht, zij trokken uit om die karavaan te overvallen, maar ze stonden voor een muur. Midden in de woestijn. In de nacht, een muur. Om die karavaan. En de tweede nacht, ze trokken erop uit om die karavaan te overvallen. Maar weer die muur om die karavaan heen. En ook de derde nacht, trokken die rovers erop uit om die karavaan te overvallen. En weer was daar een muur om die karavaan heen. Maar in die muur zaten gaten. En die roversbende trok door die gaten in die muur heen. Ze klopten aan bij de hoofdman van die karavaan. En ze zeiden, wij zijn rovers. Gekomen om u te overvallen. Maar wat doet die muur hier midden in de woestijn? Die met u meereist. Die hoofdman, nog slaperig, stond op en zei, ik bid elke dag om bescherming. Maar vandaag was ik zo moe, dat ik al liggend even had gevraagd of dat God mij wilde beschermen. En zo in slaap was gevallen. Kijk, dit is de geestelijke realiteit. Wanneer wij verslappen, dus niet waakzaam zijn, niet continu ademhalen met hem, dan verslapt als het ware onze verdediging. En ik heb net gezegd, de duivel houdt geen vakantie. Hij is continu op zoek naar die gaten. Wanneer wij maar even verslappen in het gebed. Wanneer wij maar even verslappen in het navolgen van Christus. En weet je, hoe oud je bent, 50, 30, 40, 20. Zoveel ervaring heb jij. Maar hij heeft al 6000 jaar ervaring. Om mensen in de val te laten trappen. En hij heeft al 2000 jaar ervaring met christenen die leven uit het nieuwe verbond. Hij kent onze zwakke plekken wel hoor. Hij houdt geen vakantie. Hij weet ook wel onze zwakke plekken. Daarom is het ook belangrijk dat wij onze zwakke plekken eerlijk naar elkaar durven aangeven. En weet je wat Paulus, hij sluit af, Efeze 6, bid ook voor mij. Opdat mij het woord wordt gegeven bij het openen van mijn mond. Dus Paulus geeft hem ook, de gemeente van Efeze, iets aan van, oké, weet je, als jullie dan voor mij bidden, bid dan hiervoor. Bid dan dat wanneer ik mijn mond open, met vrijmoedigheid de geheimen van het evangelie mag verkondigen. Hoe kunnen wij elkaar helpen? Als ik niet weet wat er in je hart omgaat. Als wij geen eenheid vormen. Als we allemaal als losse vlodders zo hier en daar ergens in die arena staan. Maar wij kunnen de geestelijke strijd strijden en overwinnen. Omdat hij ons hoofd is. Hij is de wijnstok. En wij zijn die takken die in die wijnstok zijn gezet. En de vruchten plukken uit hem. De vruchten dragen uit hem. Hij is het die het geeft. Amen. Zullen we gaan staan en de zegen van de Heer ontvangen? De liefde van God onze Vader. De genade van de Heer Jezus Christus, de vrede en shalom van de Heilige Geest, zij en blijft met jullie totdat Jezus als overwinnaar op de wolken van de hemel terugkomt. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen.